Allereerst enkele mededelingen. Morgenochtend is er na de dienst, die om 10 uur begint, de mogelijkheid om elkaar in de open hof God zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen. Zondagmorgen is er leesdienst, 's avonds gaat dominee J. van Limbeek voor. De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de kerk, deze avond, en voor de diaconie. Dit alles deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 90, vers 1 en 4. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. En het vierde, door uw toren vergaat ons kwijnend leven. 1 en 4 van Psalm 90. deze oudejaarsavond ons geloof belijden met de woorden van artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen we Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Dus 145, vers 6. Nadat we ons geloof hebben beleden met de woorden van artikel 37. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, alle schepselen, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen die van de beginnen van de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem van de aartsengel en door het geklank van de bazuin van God. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En dan gaande degenen die als dan nog zullen leven, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld zullen gedaan hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden van de mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, hun onschuld zal door allen bekend worden. En ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld hebben in deze wereld, dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivelen en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, oordeeld wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal de Heere hen zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. De schriftlezing vindt u in Openbaring 21 en 22. Nee, 20 en 21. We lezen 20 vers 11. Daar beginnen we en we hopen te stoppen bij 21 vers 8. En 11 tot en met 15 van hoofdstuk 20 vormt ook de tekst voor de preek. Dan lezen wij Gods woord en ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld, en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel van het vuur. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van het vuur. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Morgen hopen we te luisteren naar vers 5 van hoofdstuk 21. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dus deze avond Openbaring 20 vanaf vers 11. We willen deze avond ook de namen noemen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op 18 januari overleed onze zuster Johanna Filippina Adriaantje de Bakker Braber in de leeftijd van 77 jaar. Op 11 augustus overleed zuster Johanna Lena Nieuwland Vroeg in de Wei in de leeftijd van 98 jaar. Op 2 september overleed zuster Maria Alderliesten Molenaar in de leeftijd van 78 jaar. We denken aan alle rouwdragenden in ons midden. Ook zij die treuren over geliefden die langere tijd geleden gestorven zijn. We denken ook aan Sarah Harp, die ook in het afgelopen jaar haar man moest verliezen. De Heere ontferme zich over ons allen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun werken, van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Amen. Laten we ter gedachtenis staande zingen, Psalm 89, het 19e vers. 89, vers 19. De Heere bidden. In ons gebed willen we denken aan zuster Lisbeth Baan. Zij is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis van Dirksland. Zij was zeer verzwakt, kon niet meer staan. Uiteindelijk bleek dat ze corona heeft, net als haar man vermoedelijk. We willen haar en hen ook aan de Heere opdragen in het gebed. We denken uiteraard ook aan de familie van degenen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, uw trouw is groot. En dat blijkt uit het feit dat we aan het eind van dit jaar samen als gemeente, met de gasten in ons midden, familieleden van hen die ons ontvallen zijn, samen mogen komen rond uw woord. Mogen naderen tot uw genade trouw. Ja, Heere, om u eerbiedig te danken voor uw trouw, voor de blijken daarvan, de bewijzen van uw gunst. Heere, we hebben reden om ook op deze dag, op deze avond van oudjaar, u, onze God, onze dank te betalen om u te prijzen in het oudejaarslied. U bracht ons elke zondag samen. Elke zondag was daar het goud van uw genade, waardoor armen rijk konden worden. Door uw genade. Elke zondag was daar de prediking van Christus, die volkomen en die gewillige zaligmaker. Heere, wat hebt u een werk aan ons besteed. We hebben gezondigd tegen u. En we hebben elke dag gezondigd. We moeten u belijden dat we uw genade niet waard zijn. We hebben geleefd voor onszelf. We waren gericht op onszelf zo vaak. En u deed uw hand open. En u gaf eten en drinken. U zorgde. U droeg. En u was het die ons in dit jaar uw vriendschap bood. Heb dank, Heere, voor uw trouw, voor uw langmoedigheid, voor uw geduld. We hebben reden om u te danken, Heere, voor de geboorte van de kinderen. Voor hen die mochten trouwen, mochten slagen, mochten werken en studeren. U was er elke dag. Heb dank voor het bloed, de verzoening. Heren, we mogen tot u naderen aan het eind van het jaar met onze dank. Maar heren, ook met onze schuld. Wat een wonder dat ook dat kan. Dat we met ons rapport, met allemaal onvoldoendes, met allemaal nullen, naar u toe mogen. We konden voldoende halen, Heren. Zo zijn we geschapen. We hebben het niet gedaan. We hebben u onteerd. Met onze gedachten. Met ons nalaten. Onze woorden. Onze blikken. Onze werken. Heren, verzoen die zware schuld. Bewijs ons uw genade. Vergeef, Heere, de zonde van al die dagen. Heere, we mogen tot u naderen ook met de zorgen. De zorgen die er waren elke dag van dit jaar. Of die erbij kwamen. Het verdriet. Pijn. Onbegrepen wegen die we moesten gaan over onze kinderen. Heren, ook daar komen we mee bij u. Om te bidden om uw hulp en om uw kracht. Om te schuilen in de toevlucht waar we van zongen. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest. Een toevlucht in gevaren. Wil het ook vanavond zijn, Heren. We leggen onszelf voor u neer. U aanschouwt alle moeite en elke vorm van verdriet, opdat we het in uw hand mogen leggen. We bidden, Heren, mogen we te midden van alles en met alles in de schuilplaats van de Allerhoogste schuilen. Dat bidden we voor allen die we bij namen genoemd hebben, de nabestaanden daarvan. Gedenk de families, de Bakker, Nieuwland en Alderlies. Heere, wilt u ze sterken vandaag? En wilt u dat terugzien en gedenken ook, ja, ook zegenen? Ook als voor sommigen dubbel verdriet is, omdat er meerdere geliefden overleden zijn. We bidden om uw werk. Om uw werk in het nageslacht van deze overleden zusters. Dat uw genade ontvangen mag worden. Door kinderen, klein en achterkleinkinderen. Wilt u daar plaats voor maken, Heren? Zegen hen zo. Zegen ook voor onze zuster Lisbeth Baan, Heren, in het ziekenhuis. Dank dat ze daar samen met haar man ook mee mag luisteren. Bezoek hen met uw heil. Maar we bidden ook om herstel. Maar ook om kracht. En hulp om deze weg te gaan. Als u zegt, dit is de weg, wandel in dezelfde. Geef het Heere aan hen wijde, dat ze dan maar stilletjes achter u aan mogen wandelen. Ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof. Schenk hen uw vrede, die alle verstand te boven gaat. En maak het wel. Dat bidden we voor allen die thuis meeluisteren. Zegen hen. Zegen ons als we geroepen zijn om uw woord te prediken. Voor de laatste keer dit jaar, in deze gemeente. Zegen ons als we het zullen horen. Een woord over de allerlaatste dag van de wereldgeschiedenis. Over dat wat volgt nadat u terugkomt met de wolken. En elk oog u zien zal. Dan vindt het oordeel plaats. Heren, we bidden. Of we dan, voordat die dag komt. En wie weet hoe gauw dat is. Dat we geborgen mogen zijn. In de Heere Jezus. Dan zijn we veilig. Dan zullen we zonder schrik die dag tegemoet zien. Dan kan er zelfs groot verlangen zijn naar die dag. Heere, wilt u het werken? Wilt u het scheppen? En schenk ons uw zegen. Wees in ons midden. Weer de Satan van ons. Mogen we een ongestoorde dienst ook uit uw hand ontvangen. Wees met allen die geroepen zijn om de orde te handhaven deze dag, deze avond, om hulp te verlenen. Spaar en bewaar hen die buiten zijn. Dat bidden we om Christus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, het Psalm 7. Daarvan het vierde en het zevende vers, vierde en zesde vers. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Beklim dan boven dit gewoel uw hemeltroon, uw rechterstoel. En vers 6, God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. Dus 7 vers 4 en 6, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Na de preek zingen we Psalm 2, vers 6 en 7. 2, vers 6 en vers 7. Gemeente, we staan vanavond op de grensovergang van 2025 naar 2026. In de preektekst staan we ook op een grensovergang. De grensovergang van de tijd naar de eeuwigheid. De grens tussen het hier en nu en het hiernamaals. Op die grens vindt het oordeel plaats. We leven van nature allemaal onder het oordeel. Als je tot geloof komt, word je vrijgesproken vandaag. Als je sterft, word je geoordeeld. En als de Heer Jezus terugkomt, dan vindt er een publiek oordeel plaats op de grensovergang. En we zullen dat allemaal meemaken. Of je oud wordt of niet, rijk wordt of arm blijft, ieder mens zal eens voor de rechterstoel van Christus staan. Als u gedoopt bent, is dat ook gebeden bij uw doop. Of u zonder verschrikken voor die rechterstoel zou mogen verschijnen. En voordat dat ontzagwekkende moment aanbreekt, geeft de Heere in zijn genade dat we er vanavond in de preek over na mogen denken. Mogen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Tot bezinning, tot bekering, maar ook tot troost. Het thema van de preek is het laatste oordeel. Het laatste oordeel. Er zijn dus ook eerdere oordelen. We leven eronder. Als je sterft, word je geoordeeld. Maar dit is het laatste oordeel. We letten op vier dingen. Allereerst op de troon. Waar Christus als rechter zit. Vervolgens letten we op de doden. Die daar staan voor de troon van God. In de derde plaats letten we op de boeken. De boeken die geopend worden. En ten vierde horen wij het vonnis. Het vonnis. Dus het laatste oordeel, de troon, de doden, de boeken en het vonnis. Gemeente, de apostel Johannes is op het eiland Patmos. Is er door de Romeinse overheid naartoe gestuurd, verbannen, omdat hij vertelde over God en over de Heer Jezus aan de mensen. En de Romeinse overheid wilde dat niet. De duivel wilde dat ook niet, want de duivel heeft een hekel aan Gods woord en aan de Bijbelse prediking van het woord. En hij haat het als mensen, als u en dan luistert. Als je echt luistert naar wat God tegen je zegt. Johannes dus verbannen, de apostel. Het was een tijd waarin christenen vervolgd werden. Maar in die tijd troost de Heere zijn knecht, zijn apostel Johannes. En mag Johannes de mensen van de kerk troosten, Gods kinderen, door dit Bijbelboek te schrijven en te versturen naar die zeven gemeenten in Klein-Azië. Om tegen ze te zeggen, mensen, wat er ook gebeurt in de wereld, maar de Heere regeert. En Hij overwint. En Hij komt en elk oog zal Hem zien. Hij komt al zijn en jullie vijanden straffen. Maar Hij komt ook om zijn kinderen, voor wie Hij zich in het gericht gesteld heeft. Voor wie hij de vloek heeft weggenomen door zijn kruisdood. Hij komt om zijn kinderen thuis te halen, zijn bruid voor eeuwig gelukkig te maken in de hemel. Troost voor de kerk. Daarmee zit dit visioen, dit Bijbelwoord, niet alleen vol troost, maar zeker ook vol waarschuwing. En ernst. En ik zag een grote witte troon, schrijft Johannes. Stralend en schitterend mag je ook vertalen. Ontzagwekkend is die troon. Koninklijke zitplaats. Groot is hij vanwege het oordeel dat groot is. Het oordeel dat de koning vanaf zijn troon zal vellen. Nou, zo gebeurde dat in die tijd ook. Tijd van de Bijbel, denk aan Salomo. Die moest ook eens een oordeel vellen, zittend op die troon toen die twee moeders bij hem kwamen. Eén met een dood kind en de ander met een levend kind. Het is een troon, een koningstroon van oordeel, van rechtspraak. Groot is die. Ja, nog nooit heeft er zo'n omvangrijk gericht plaatsgevonden. De troon is niet alleen groot vanwege het gericht, het oordeel, maar ook vanwege de hoeveelheid mensen. Vanwege hem die op de troon zit. Jezus. De allergrootste koning ooit. De rechter van hemel en aarde. De troon is groot en wit. Dat laatste laat zien dat die troon heilig is, zuiver is. En dat het oordeel dat zal klinken vanaf die troon ook zuiver is. Heel veel tronen en gerechtshoven op de wereld, die worden gekenmerkt door machtsmisbruik, door corruptie. Veel regeerders die zijn zichzelf te buiten gegaan, maar hier is geen spoor van dit alles. Alles is zuiver, alles is rein, alles is perfect, volmaakt, rechtvaardig. En ik zag een grote witte troon. Wij zullen die troon ook allemaal eens zien. Wij zullen er allemaal voor staan. We zullen hem zien die op de troon zit, degene die daarop zit. Ja, Jezus. Later lees je in de tekst ook, en ik zag de doden staande voor God. Bijna altijd, als het gaat over een troon in Openbaring, dan is het God die daarop zit. En het lam in het midden van de troon, het lam voor de troon, zo kom je dat tegen, daar staat de Heer Jezus. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk dat God, de Vader, het oordeel aan zijn Zoon heeft gegeven. In Johannes 5 kun je dat lezen, vers 22. En Paulus zegt het in 2 Korinthe 5, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allemaal dus, ook Gods kinderen. Dus op deze troon zit Christus. We zullen hem zien, allemaal, zittend op die troon, de zaligmaker, die vanavond voor ons staat in het woord en die elke zondag van 2025 voor ons stond met uitgebreide armen en het ons toeriep, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. De Heer Jezus, hij zit op de troon, die Heer Jezus die elke zondag aan uw hart gelegd werd, in de bediening van de verzoening. Diezelfde Heer Jezus die weende, die huilde over Jeruzalem en die nog steeds bewogen is met u en met jouw ziel, die gewillig is om je zalig te maken, om je voor eeuwig gelukkig te maken. Eens zit hij op die grote witte troon. En als Johannes hem ziet, dan zijn zijn handen niet uitgestrekt. Dan is de nodiging niet kom, die klinkt dan niet meer. Nee, dan zit hij daar om te oordelen. Het menselijk leven heeft voor God zoveel gewicht dat dat vraagt om een goddelijk oordeel. Ontzagwekkend. En het is zo ontzagwekkend, zo zal het zijn dat de hemel wegvlucht en dat de aarde wegvlucht voor zijn aangezicht. En die hemel en die aarde die worden dan niet meer gevonden. Dat verschijnen van God, van Christus in zijn heerlijkheid, heeft dus gevolgen voor heel de schepping. Dat zie je ook al in het Oude Testament. Maar dat zie je ook hier, op de oordeelsdag. De aarde vlucht weg, net als de hemel, de wolkenhemel, de sterrenhemel. Ze vluchten weg vanwege de heiligheid van hem, de zuiverheid van hem, de majesteit van hem die op de troon zit. Vanwege het feit ook dat heel de kosmos besmet is met de zonde van ons mensen. Ontzagwekkend zal dat zijn. Hemel en aarde weg, alleen die grote witte troon blijft over. Met de rechter daarop gezeten. En de doden, klein en groot. Zo vervolgt Johannes ook. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Het tweede. Die doden die komen overal vandaan, gemeente. De doden die op zee gebleven zijn, die op zee verdwenen zijn, nooit meer teruggevonden zijn. De zee geeft ze terug, lees je in vers 13. De graven zijn opengegaan. Ook de graven hebben de doden teruggegeven. De hel, daar wordt het dodenrijk mee bedoeld hier, het graf. Soms in de Bijbel ook de hel, zoals wij die meestal gebruiken. Ook de hel moet tijdelijk de mensen teruggeven. De zielen teruggeven aan de lichamen. Omdat alle gestorvenen voor die grote witte troon gedaagd worden. Met lichaam en ziel. En dat is een ontzaglijk groot wonder. Dat is ook de schepping van iets uit niets een groot wonder is. Maar God is God, gemeente. En daarom zal het gebeuren. Daar zit ook troost in. Troost. De dood en de hel en de zee hebben die doden voor een poosje gekregen. Maar ze bezitten die doden niet. Nee, God bezit ze. God bezit ze allemaal. God heeft recht op ze. Allemaal, ook vandaag. De lichamen van hen die niet meer onder ons zijn, maar in het land van de gestorvenen. Als Christus ze opeist, als Christus' stem klinkt, dan moeten al die doden meteen worden teruggegeven. Ook diegenen die we zojuist hebben herdacht. En die opgestaan zijn met een nieuw lichaam. Johannes, hij ziet dat allemaal voor zich. Daar staan ze voor de troon, levend. Alle mensen die ooit geleefd hebben en die gestorven zijn. En alle mensen die nog levend waren toen de Heer Jezus terugkwam. Ook zij, levend voor de troon, klein en groot. Kleine kinderen, grote mensen, baby's, opa's. Dat kan de betekenis zijn van klein en groot. Maar het kan ook betekenen klein, mensen die op aarde niet zo heel veel betekend hebben. De kleinen en mensen die heel veel invloed hadden op de aarde. De groten. Ze staan er allemaal, de vakkenvullers. De bankdirecteuren, wereldleiders, beroemde sporters, filmsterren, Poetin en Trump. En de schaatsers die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, die staan er ook. En Elon Musk en Rob Jetten en burgemeester Groteboer, maar ook Adolf Hitler en Johannes Calvijn. Oma de Bakker en oma Nieuwland en oma Alderlisten. De babytjes die dit jaar geboren zijn. Juliet en Deborah en Bente en Brent en Julie. met hun vaders en hun moeders en hun opa's en hun oma's. En dat kindje dat overleed in de moederschoot en geen naam heeft gekregen. Ook dat kindje, op welke manier, dat weet God. En jij staat er ook. En u. En ik. Rechts of links van de troon. Zo lees je dat in Matteüs 25. Schapen en bokken. De engelen hebben ze verzameld, al die mensen, en hebben ze alvast op een goede plek neergezet, aan de rechterkant of aan de linkerkant. En de engelen die vergissen zich niet, gemeente, want de engelen hebben u en jou en al die mensen gezien op aarde. En die weten hoe het was in je leven. En ze hebben je zien knielen. En ze hebben je horen bidden. Of niet? Het zal doodstil zijn, denk ik. Tenminste, als het gekerm, bergen val op ons, heuvels bedek ons, verstomd is. Omdat blijkt dat dat niet helpt. Omdat vluchten niet kan. Iedereen, alle mensen die ooit geleefd hebben, staan daar voor koning Jezus, voor de rechter van hemel en aarde. En iedereen zal hem zien en zal hem in de ogen kijken. En dan worden de boeken geopend. De boeken. Welke boeken, gemeente, nou? Het boek van Gods wet. Daar houdt God ons immers aan. Daar zullen wij samen met alle andere mensen naar geoordeeld worden. Je wordt niet geoordeeld naar je eigen regels en naar je eigen opvattingen en naar je eigen mening en naar jouw principes. Dat telt allemaal niet mee in het oordeel. We worden geoordeeld naar Gods principes. Hebben we echt de Heere lief gehad boven alles? Onze naaste als onszelf? Bleek dat uit onze woorden en uit onze gedachten? Die wet van God klinkt niet voor niets elke zondag. Want op de oordeelsdag komt de wet van God terug. En God wil dat we zijn wet houden, die heilzaam is, die goed is. Vandaar, het wetboek van God gaat open. Maar er staat boeken. Ook het boek van onze werken. God zal ieder werk, zegt de Bijbel, Prediker 12, vers 14. God zal ieder werk in het gericht brengen met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. Ook wat nu verborgen is, wat niemand weet van mij, wat niemand weet van jou. God weet het wel. En hij houdt alles bij in ons leven, van ons leven. Er is, zegt Maleachi 3, vers 16, een gedenkboek voor Gods aangezicht. En dat boek gaat open. Blijkt dan voor ieders oog en oor het verhaal van mijn leven? Of is dat oordeel persoonlijk en alleen de uitspraak publiek als het gaat om Gods kinderen? Hoe dan ook, onze werken komen in het oordeel. Waren er goede werken? Waren er zonden? En nalatigheden? Dat is naar Matteüs 25 en Romeinen 2 vers 6. Waren mijn gedachten en mijn gevoelens en mijn dromen en mijn daden en mijn woorden in overeenstemming met hoe God het wilde? Wat was de gerichtheid van mijn leven? Wat waren mijn motieven voor mijn doen en denken? Bij wat ik zei en deed in het ambt of daarbuiten? Ja, ook het werk van dominees, ambtsdragers wordt geoordeeld. Jezus is het fundament. Maar hebben we daarop gebouwd met goud en zilver of met hout en hooi? Op de oordeelsdag zal dat blijken, 1 Korinthe 3. Hoe dat allemaal zal zijn in die korte tijd. Ja, korte tijd. Terwijl iedereen een beurt krijgt. Dat is voor ons mensen niet te vatten, niet te begrijpen. De tijd is dan voorbij. Het is eeuwigheid. Maar het zal gebeuren. Je zult het zien, je zult het horen, je zult het meemaken. En je zult het horen, de biografie die God van jouw leven geschreven heeft. En wat zijn goddelijke en alles doordringende ogen gezien hebben toen hij naar jou keek. School geweest, huiswerk gemaakt. Heel je geschiedenis van je telefoon en je computer van WhatsApp en Snapchat. Geroddeld over leraren, gepest. Volgende bladzijde van je levensboek, aan tafel gezeten en gegeten zonder besef dat God het was die het je gaf. Brutaal geweest, niet geluisterd naar het Bijbellezen. Oneerbiedig gezeten in de kerk, stiekem op je telefoon misschien wel. Niet dat die telefoon zo erg is, maar u begrijpt wel hoe ik dat bedoel. De kerk vraagt om aandacht. Van God en na God. Lui geweest. Geflirt met een andere vrouw of man. In je boosheid geen liefde getoond. Christus niet omhelst. En u hebt het volgehouden om het in Gods aangezicht te zeggen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Terwijl u met de vuist omhoog naar God gericht stond. Terwijl u dacht dat u niet opstandig was. En toch onverzoend met God. Terwijl Christus als zaligmaker zijn handen naar je uitstrekte. Toch het eigen ik gediend. In plaats van dat je gebeden hebt, wat wilt u dat ik doen zal? Wat zal het vonnis wezen, gemeente, van al die doden? Als je op grond van de boeken geoordeeld wordt, dan word je schuldig bevonden. De Heere zegt het zelf, nu al. En we weten het nu al. Het zal geen verrassing zijn, gemeente. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is, in het boek de wet, om dat te doen. Galaten 3 vers 10. En hierin ligt een dringend appel, gemeente. Speel niet met de zonde. De zonde komt eens terug. De biografie van jouw verborgen leven. Op de dag van het oordeel. En je kunt niet een hoger beroep. En je kunt er geen bladzijden uitscheuren. En je kunt niet je vingers in je oren stoppen. En je kunt je ogen niet dicht doen. Je moet horen en je moet kijken en je zult hem zien. En je kunt maar één ding doen. Toestemmen. Toestemmen. Want het boek van je geweten, dat ook open zal gaan volgens artikel 37, we hebben het gelezen, zal het helemaal eens zijn met de door God geschreven biografie. Er is nog een boek dat open gaat. Niet alleen het boek van Gods wet. Niet alleen het gedenkboek van God. En niet alleen het boek van ons geweten. Vers 12 schrijft over een ander boek dat geopend werd, dat des levens is. Het boek des levens. En dat staat vol met een grote, ontelbare hoeveelheid namen. Hoe dat boek precies heet. Openbaring 21, kun je het lezen, vers 27, het boek des levens van het Lam. Zo heet dat boek helemaal, voluit. Welke namen staan erin? De namen van de mensen die naar het Lam, die naar de Heer Jezus hebben gevraagd. en naar zijn sterkte. Die de Heer Jezus hebben nodig gekregen. Niet als iemand die voor je zorgt en die bij je is, maar als het lam dat de zonde op zich nam. Wiens bloed hen heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft. De namen van de mensen die hun zonden hebben betreurd, kwijt heb zijn geraakt aan de Heer Jezus. Ja, God heeft van die mensen ook een boek bijgehouden. Het boek van hun geweten klaagt ook hen aan, net als het boek van Gods wet. En daar staan ook allerlei zonden in. Als de zaak van koning David behandeld wordt, kijk, daar staat hij voor de troon, David. Dan komt de kwestie Bathseba aan de orde. Staat in Gods gedenkboek. Maar kijk, zie je dat op die bladzijde? Heeft God er een rood kruis doorheen gezet. De rechter heeft geleden en is gestorven voor die zonde van David. En zo staat er een rood kruis gemeend op elke bladzijde, op elke zwarte bladzijde van Gods kinderen. Vergeven. Betaald. Vereffend is de rekening. Wat zul je daar klein onder worden? Diep verwonderd. Dat was je al. Toch? Hier op aarde. Verwonderd over Gods genade. Voor jou. Als je hem kennen mag. Maar dan, des te meer. Verwonderd, hoe kan het, gemeente, dat rode kruis? Ja, in dat boek van de werken staan ook andere dingen natuurlijk dan alleen maar de zonde. U zegt, ja, de goede werken dan. Zeker, staat er ook in. Een beker koud water gegeven aan iemand die dorst had. Kleding gegeven aan iemand die gebrek had. En er is te lezen over de vrucht van het geloof en de hoop en de liefde. Maar dat is het niet waardoor de schuld betaald wordt. Nee, diegenen die in dat boek des levens staan, die kunnen dat zich nauwelijks herinneren. Wanneer was dat dan, heren? Bovendien zijn ook die werken bevlekt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is nodig voor elke dag, voor elke bladzijde uit het levensboek. Ook voor die goede werken, die goede daden. Ook die bladzijde waar je kunt lezen over het gebed en over het berouw en over het gebed om genade. Die momenten dat je de Heere mocht danken en prijzen. Dat je mocht buigen voor het woord. Dat je moeder armen en naakt je toevlucht nam tot die God die zalig maakte. Naar de rots van het behoud. Die dagen dat je gebeden hebt, geef mij de Heere Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. Het staat allemaal in dat boek. Ook in het boek van jou. Staat dat erin? In jouw biografie? Maar dat is allemaal niet het geheim van dat rode kruis wat er dan staat op elke bladzijde. Gemeente, het geheim daarvan, dat is verkiezende liefde. Dat is de eeuwige liefde van de drie enige God. Wat zal dat zijn als je naam in dat boek staat? Dan blijft dit over. Hè? Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dat is nou genade alleen. En dat is zo rijk, gemeente, en dat geeft zoveel troost. Eenmaal in dat boek geschreven, kan je naam er nooit meer uitgewist worden. En de Heere die vergeet zijn kinderen nooit. Hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. En hij zal ze vasthouden, ook door het oordeel heen. Hij zal ze eeuwig behouden. En gemeente, je hoeft niet te wachten om te weten of je in dat boek des levens geschreven staat tot de dag van het oordeel. En je hoeft ook niet te wanhopen vanavond en vertwijfeld je af te vragen, zou mijn naam daar nou wel in staan? Wat als dat niet zo is? Dat kan, dat die naam er niet in staat. maar dat moet je wel weten. De Heere zegt vanavond op de grens van 25 naar 26, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En die staat in dat boek geschreven. Dat zijn die mensen die zich met hun zonde en ellende tot Hem zich gewend hebben. En die voor de Heere Jezus op de knieën zijn gegaan. En die het beleden hebben. Ik ben het niet waard om een kind genoemd te worden. En die in de armen van de zaligmaker gevallen zijn. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft. In dat boek des levens geschreven staat. En niet verderft. Eeuwige leven hebben. Ja. In zijn armen gevallen. Nou, dat is wel heel groot en heel rijk en heel hoog. Nou, gemeente, dan maar aan zijn voeten. Als dat te moeilijk voor je is. Te groot en te hoog. Maar als jij aan zijn voeten neervalt. Dan zal hij jou in zijn armen nemen. Gewis. En die weg mag een zondaar het ook weten en leren door het geloof, knielend bij het kruis. En dan ook verblijd zijn. En Jezus zegt het, de Heere Jezus, die zegt het tegen zijn discipelen. Verblijd u dat uw namen geschreven staan in de hemelen. Lucas 10, vers 20. Verblijd u en loof de Heere voor dat wonder. Knielers bij de kribben. Knielers bij het kruis. Wel dat iets over die boeken, gemeente. We hebben gelet op de troon. Op de doden. De boeken. En dan nu het vonnis. Er staat in vers 15. En zo iemand niet gevonden werd in het boek des levens. Die werd geworpen in de poel van het vuur. Er staat dus niet, zo iemand een slechte score heeft gehaald in het boek van de werken. Die werd geworpen in de poel van het vuur. Nee, het boek des levens bepaalt. Het boek van het Lam. En als je het Lam niet kent, het geloof in Hem, dan zegt het wetboek van God en het boek van je leven en het boek van je geweten, je bent des doods schuldig. En de straf is de poel van het eeuwige vuur. De hoogste straf is dat, omdat de zonden bedreven zijn tegen de allerhoogste God. Het wordt in de Bijbel de tweede dood genoemd. De tweede dood. Ik las ergens, de eerste dood was een verkwikking. Vergeleken bij de tweede dood. Dat is misschien wel aangrijpend om zo te zeggen, gemeente. Maar het is wel heel duidelijk. En waar. In lichaam en ziel. Zul je eeuwig de toren van God ervaren en voelen. Zonder dat je ooit enige verlichting krijgt. Het is een plaats waar je volgens vers 10 gepijnigd wordt, dag en nacht, in alle eeuwigheid. Daar klinkt het bevel van de troon. Er wordt naar jou gewezen. En daar komen de engelen. Die binden je vast aan je handen en je voeten en je voeren je mee naar de buitenste duisternis waar gehuil en tandengeknars is. Wanneer zal dat gebeuren met u, met jou? Als je Christus niet kent, als je Christus niet lief hebt, als je Christus niet onvoorwaardelijk wil volgen. Niet alleen de doden die ontbreken in het boek van het leven en de mensen die ontbreken in het boek van het leven ontvangen dit vonnis, ook de dood. En de hel, het rijk van de dood, die worden allemaal geworpen in de poel van het vuur. Na de antichrist en de draak en zijn profeet. Kun je eerder overlezen in Openbaring. ook de dood. Het is beloofd in Jesaja 25, hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere zal de tranen van alle gezichten wegnemen. Alles wat door de zondeval gekomen is, dat verdwijnt, gemeente, in het vuurmeer. Er zal buiten de poel van het vuur geen dood meer zijn. Geen rouw meer, geen graven meer, geen tranen meer. En dat is onvoorstelbaar. Ja, de dood is al overwonnen. En de angel, die is eruit al. Voor Gods kinderen. Maar de dood is er nog wel. Maar de dag komt, die eeuwige dag, dat de dood voor eeuwig dood zal zijn. Wijlen dominee J.H. Velema preekte ooit eens over deze tekst onder het thema de rouwkaart van de dood. De rouwkaart van de dood. Ook de dood in de poel van het vuur. In de hel. En buiten de hel, daar blijft het leven over. Leven, het heerlijke, eeuwige, zalige leven. En dat is zo troostrijk. Daar zal niemand ooit meer sterven. Daar takelt niemand ooit meer af. Nooit meer nacht en nooit meer het verdriet. Ja, eeuwig bij de Vader. Want er is geen terugkeer mogelijk uit de poel van het vuur. Geen terugkeer van de dood. Ja, ook niet van mensen. Niet van mens. Dat is aangrijpend, gemeente. Het is geen vage vuur waar je tijdelijk in terechtkomt. Het is eeuwig. Er is ook geen totale vernietiging zoals de Jehovah-getuigen leren. Nee, je leeft eeuwig verder. Eeuwig verder in de dood, in de poel. Van de pijn. Maar gemeente, dit staat er nogmaals tot aansporing. Zo iemand niet gevonden werd in het boek des levens. Die werd geworpen in de poel van het vuur. En wat dan overblijft is het register van de burgerlijke stand van de hemel. Wat overblijft, dat zijn de mensen van het Lam. Van de Heere Jezus. Gekocht en betaald. Zijn dierbaar bloed. Gemeente, we gaan afronden. De dag van onze dood, die komt. De dag van de wederkomst is aanstaande. En daarmee ook de dag van die grote witte troon. Wat we allemaal mee zullen maken, dat is echt onbekend. Hoe oud ik zal worden, u, jij, wij, niemand die het weet. Eén ding weten we wel. Wij zullen daar allemaal staan. Voor de troon waar Christus als rechter op zitten zal. In heerlijkheid. Paulus die zei het op de Areopagus. Toen hij een evangelisatiepreek hield, kun je zeggen. Handelingen 17, vers 31. Dat God een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd, aangesteld heeft. Jezus. En elk oordeel over de vijanden van God in het Oude Testament wees daar al heen. Die dag komt als een dief in de nacht, komt Jezus. Op het uur dat u het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Daarom, gemeente van Middelharnis, gasten onder ons. Och, dat ook u op deze uw dag zou bekennen wat tot uw vrede dient. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat en voor eeuwig omkomt. Vandaag is er een troon van genade. Een troon waar je genade kunt krijgen als je er naartoe vlucht. Een troon waar je vandaag ook mag lezen, luisterend naar het woord van God. Mag lezen in het boek des levens. Door het geloof, knielend bij de schrift. Knielend bij het kruis. En de zaligheid is in geen ander gemeente. Er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. Jezus, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Voordat het altijd te laat is. En u het nooit meer zult horen. Kom tot mij. Amen. Zullen we danken en bidden. Tot u mogen we naderen. Tot uw genadetroon. waar vanavond een hart klopt vol ontferming en medelijden met mensen die nog verloren zijn. Waar u wacht om genadig te zijn. Waar u uw handen hebt uitgestrekt in uw genade. Om te vergeven. Om aan te nemen. Om aan het hart te drukken. Mensen die gezondigd hebben. Heren, hoe zullen we ontvlieden als we op die zaligmaker geen acht slaan? Heren, als er op die dag gevraagd zal worden wellicht, wat heb je met mijn zoon gedaan? Verworpen, veracht, vertreden. Bewaar ons, Heren. En zegent u de prediking van het woord. Geef ons verlangen naar morgenochtend. Als we het mogen horen. Uit de mond van hem die op de troon zit. Zie, ik maak alle dingen nieuw. We bidden, Heren, als we nog onverzoend zijn, onbekeerd. Dat we onze plannen voor vanavond zullen wijzigen. En dat we u zouden zoeken, nu u te vinden bent. Geef ons bewogenheid, Heren, met allen die u nog niet kennen. Geef die bewogenheid aan uw kinderen. We bidden, Heren, vergeef genadig de zonde en het gebrekkige. Aanvaard onze dank voor uw woord en voor dat heerlijk evangelie. Dat u nog roept, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Aanvaard onze dank. Behoed en bewaar ons deze avond en deze nacht. En neem ons allen onder uw hoede. Wij bidden het om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 79, vers 4 en vers 7. En laten we dat staande doen. 79, 4 en 7. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.